Ook een hele goede morgen van mij naar u en jou toe, voor wie het nog niet gezegd gewenst heb. Fijn dat we vanmorgen hier samen zijn. Wetende, en daar hebben we ook van gezongen, dat we mensen zijn die onze foutjes maken, onze onhebbelijkheden hebben. En tegelijkertijd mogen we ook weten dat we gered zijn. Maar daar is heel wat aan vooraf gegaan, om dat te mogen beseffen, voordat dat zo gerealiseerd ook is. We gaan zo dadelijk daarvan lezen uit Genesis 3. Hoe je meeleest, kan het vast opzoeken. En ik mailde zo naar Leonard, we gaan het zondag hebben over de eerste zonde. Nou, dat klinkt nou weer niet al te opbeurend, maar je moet soms wel eens door een dal heen gaan om boven op de berg te komen. En je weet ook niet wat licht betekent als het nooit donker is geweest. Dus het is denk ik ook wel eens goed om door onze onhebbelijkheden heen te komen, om te mogen weten dat we daarvan verlost zijn. Zullen we dan maar gaan lezen in Genesis 3 vanaf vers 1. En ik heb de nieuwe Bijbelvertaling bij me. Ik lees hem daaruit. Vanaf alle in het wild levende dieren die God gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan, zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit en ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten ellendeschorten van. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens: waar ben je? En hij antwoordde: ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? De mens antwoordde: de vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven. En toen heb ik ervan gegeten. En waarom heb je dat gedaan? Vroeg God, de Heer, aan de vrouw. En zij antwoordde: de slang heeft me misleid. En toen heb ik ervan gegeten. God, de Heer, zei tegen de slang: vervloekt ben jij dat je dit hebt gedaan. Het vee zal je voortaan mijden. Wilde dieren wenden zich af. Op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Zij verbrijzelen je kop en jij bijt hen in de hiel. Zover dit gedeelte uit het woord van God. Onlangs waren Harriet, mijn vrouw, en ik een vrijdagavond samen weg. En als wij samen weg zijn en onze jongens van 7 en 9 vinden we nog net iets te jong om alleen thuis te zijn, dan regelen wij de oppas en die komt en doorgaans hebben ze wel dikke pret met elkaar. Dus wij de volgende ochtend aan het ontbijten. En hoe was het gisteravond? Was het leuk? Ja, het was reuze leuk. Nou, wat hebben jullie dan gedaan? Welke spelletjes hebben jullie gespeeld? Want meestal als de oppas er is, dan spelen ze spelletjes. Ja, deze keer hadden ze geen spelletjes gespeeld. Maar wat heb je dan gedaan? Nou, lekker chips gegeten, tv gekeken en laat naar bed gegaan. Naar welke programma's hebben jullie dan gekeken, waren wij wel benieuwd naar. Ja, en toen noemden ze een paar programma's waarvan er dan één tussen zit waarvan wij zoiets hebben. Nou, daar hoeven jullie eigenlijk nog niet naar te kijken. Ja, maar begon de eerste. Het mocht van de oppas. En bovendien, jij zei dat ik hem op die zender moest zetten, zei hij tegen zijn andere broer. Waarop die weer reageerde. Ja, maar dat moest van jou dat ik hem op die zender moest zetten. Afijn, het was bij ons die morgen aan het ontbijt even de Hof van Eden, waaruit we zojuist gelezen hebben. Want zo ging het ook daar eraan toe, toen Adam de schuld doorschoof naar zijn vrouw en zijn vrouw de schuld weer doorschoof naar de verleider. Want die sprak tot de vrouw. En hij daagde haar eigenlijk uit met de vraag: is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom uit de tuin mogen eten? En hoor je wat er hier gezegd wordt? Meer nog, hoor je dat de tegenstander van God kennis heeft van zijn woord? Want hij komt met wat God zelf gezegd heeft. Want zou je Genesis 2 erop nalezen, dan lees je daar wat God aan Adam heeft gesproken. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Het is best bijzonder dat onze tegenstander het woord van God gebruikt om ons te benaderen. En de vrouw reageert dan ook met Gods woorden. Wij mogen de vruchten van alle bomen eten. Van alle bomen? Nee, want dat weet ze. En ze gaat verder. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten. En dan gaat de slang met de woorden van God aan de haal. En gaat hij ze verbuigen. En hij zegt: jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. Dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. En hier zien we dat de leugen met de waarheid vermengd wordt. En vanaf het moment dat dat gebeurt, wordt ons zicht vertroebeld. Jullie zullen helemaal niet sterven. Dat klopt niet. Dat is de leugen. Maar dat de ogen geopend worden voor de kennis van goed en kwaad, dat klopte wel. Het probleem is alleen, wij kunnen helemaal niet omgaan met de kennis van goed en kwaad. De leugen en de waarheid. Wie sluw is, die speelt ermee. President Nixon. Hij was president van Amerika van 1969 tot 1974. En hij is bekend geworden om, hij blijft bekend, zo moet ik het zeggen, om zijn Watergate-schandaal. En wat zei hij? Ik vertel geen leugens. Ik vertel alleen dingen die later niet waar blijken te zijn. Maar nu hebben ze daar gelukkig een president. Dan kan je heel goed terecht voor het onderscheid tussen de waarheid en de leugen. Jullie zullen helemaal niet sterven, zegt de slang. Ook als je van die ene boom eet. Maar wat had God ook alweer gezegd? En was de vrouw dat dan vergeten? Of zag wat aan die boom hing, zag dat er toch wel zo verleidelijk uit? Of is hij juist door die leugen van de slang op het verkeerde been gezet? En hebben wij daar sindsdien elke dag mee te maken? Ik noem maar een voorbeeld. Als God zegt in een van zijn geboden: pleeg geen overspel. En u, jij en ik luisteren af en toe naar de radio en we horen daar nog de reclame. Dat Second Love ons zegt dat een buitenechtelijke relatie jou gelukkig zou maken. Als God zegt: lieg niet. En wij zeggen tegen elkaar: wow, leugje om best wil, dat moet toch wel kunnen. Als jullie even meenemen naar dat Bijbelverhaal, het ontstaan van de eerste gemeente, en dan verkopen Ananias en Safira hun land, en ze geven de opbrengst van het land, geven ze aan de gemeente. Tenminste, ze doen voorkomen alsof het de hele opbrengst is, maar het blijkt maar een deel te zijn. En op het moment dat gevraagd wordt, is dit jullie hele opbrengst? En zij antwoorden met ja, terwijl de helft nog thuis ligt, bekopen zij die halve waarheid met hun leven. Want ook de halve waarheid draagt een hele leugen in zich. En het komt alleen maar omdat de leugen en de waarheid, ze bijten elkaar. Ze kunnen niet samen in één en dezelfde ruimte bestaan. En zo komen wij elke dag oog in oog met de tactieken van de Satan. Want hij komt wel vrijmoedig tot ons. En wij moeten elke keer maar ons best doen om vrijmoedig in onze eigen omgeving te gaan staan en het woord van God te brengen. Nee, Satan komt vrijmoedig in ons midden. Heeft hij helemaal geen probleem mee. Vindt hij zelfs heerlijk om ons te tarten. En dan bezoekt hij ons en dan verzoekt hij ons. En dan komt hij met zijn gif. En met welk gif komt hij dan? Het is het gif van de twijfel. De twijfel die mag ontstaan in het geloof, waardoor we gaan geloven in de twijfel. Satan die komt met het gif van leugens. Hij komt met het gif van de verleiding, dat we maar vooral de dingen gaan doen waarvoor wij niet bedoeld zijn. Satan komt met het gif van het misleiden, ons een verkeerde voorstelling geven van wat het in werkelijkheid is. En Satan die komt ook om jou te veroordelen. Dat jij tegen jezelf gaat zeggen, ik ben het niet waard, ik ben te slecht, ik word niet geliefd, ik mag er niet zijn, ik mag enzovoort. Dat is zijn gif. En zo zaait hij zijn twijfel in de hoop dat wij Gods woord in twijfel gaan trekken. Zo gaat hij liegen in de hoop dat wij gaan geloven dat God niet het beste met ons voor heeft. En zo wil hij ons verleiden en die weg van de verleiding blijkt de snelweg naar het verderf te zijn. Want dat is het doel wat hij heeft. Ons wegroven bij God vandaan. Door een onjuiste voorstelling te geven van wie die God dan is. Door te doen geloven dat die God helemaal niet liefdevol en genadig is. Kijk maar naar wat er gebeurt in je leventje. Kijk maar naar wat er gebeurt in de wereld om ons heen. En zo voel je alweer die aanvallen waarvan wij ons soms zo verlegen voelen. Want ja, we hebben geen rationeel 100% sluitend antwoord. En lijkt het 1-0 voor hem. En helpt het je zo om dan ook maar ongehoorzaam te worden aan God? Om dan toch zelf maar een beetje voor God te gaan spelen? Over je eigen leven? Over het leventje van een ander? En voor je er erg in hebt, ga je merken dat er iets stuk gemaakt wordt in relaties. Relaties van jouzelf met anderen, relaties van jezelf, je relatie tot God. Want dat is wat hij wil. Mensen uiteendrijven en God en de mens uiteendrijven. Hij doet zijn naam eer aan. Diabolos. Hij die uiteendrijft. Nou, even vasthouden, ik kom dadelijk heus wel met beter nieuws. Maar we moeten er even doorheen om te beseffen wat we allemaal hebben gekregen. Die slang die daagt die vrouw uit om te eten van die verboden vrucht. En die vrouw die lijkt alles vergeten. Haar geweten spreekt haar niet aan. En dat kan ook helemaal niet. Want ze had nog geen kennis van goed en kwaad. En wat nou geweten als je geen benul hebt van goed en kwaad? Dus we kunnen het er ook niet kwalijk nemen. Maar de krachten van de verleiding doen wel haar werk. Zij ziet die vruchten hangen aan die boom. En die zien er zo mooi uit. Ze glimmen gewoon naar je. En wat kan het voor kwaad als je er eentje pakt? Wat als je er een paar pakt? En zij pakt er inderdaad een paar. En ze neemt ervan. En ze geeft ervan. En Adam, die pakt er net zo goed van. En die neemt er even zo goed van. En dan. Dan gaan de ogen open. En ontstaat er besef van goed en kwaad. En dan gaat hun geweten spreken en zien ze opeens de schaamte bij elkaar. Wat hebben we gedaan? We hebben het niet goed gedaan. En om die schaamte te willen bedekken, gaan ze vijgenbladeren aan een rijgen en ze maken er schorten van. En dan ook nog eens, als ze dan horen dat God komt, wacht even, nou moeten we pleiten wezen, achter een boom. Zorg dat je niet gezien wordt, want stel dat iemand anders erachter komt wat jij hebt uitgevreten. En het plannetje is geslaagd. De mens verwijdert zich van God. En sindsdien voltrekt dit tafereel zich dagelijks in zijn vele verschijningsvormen. Dat spel van list en bedrog, de strijd tussen leugen en kwaad. Nou, hoe gaan wij die strijd weerstaan? Hoe weerstaat u die tactieken van de duivel? Hoe zorg je ervoor dat je er niet opnieuw intrapt? Het antwoord is even zo simpel als misschien wel schokkend. Door je nog maar met één ding bezig te houden. Door jezelf, als je twijfelt, nog maar één vraag te stellen. Wat is waarheid? Wat is waarheid? En je hoort het me misschien al zeggen, zolang ik het over waar en waarheid heb, hoor je mij het tegenovergestelde al niet meer zeggen, omdat ik het niet meer wil denken. Als je je bezighoudt met wat is waar, wat is waarheid, krijgt alleen dat de aandacht en niet meer wat er tegenover staat. Als ik mij richt tot het licht, dan richt ik mij niet meer tot de duisternis. Goed. Maar hoe dan verder? Als wij ons afvragen, wat is dan waar, wat is dan waarheid? Kijk dan naar degene die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niet dat ik het zeg, maar dat zijn de woorden van Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan neem ik u nu mee langs een paar plekken vol van waarheid. Eén ervan is als Jezus spreekt tot de Farizeeën. En hij klinkt heel venijnig, luister, het staat in Johannes 8, mocht je het nog een keer na willen lezen, versen 44 en 45. Daar zegt Jezus tegen de Farizeeën: uw vader is de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is, een aartsleugenaar, de vader van de waarheid. Maar mij, zegt Jezus, mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. En hier zie je dat Jezus zegt, de waarheid en de leugen, ze kunnen niet tegelijkertijd en bij elkaar bestaan. Ze verdragen elkaar niet. Richt je op de waarheid, en de leugen krijgt al geen kans meer. Ik neem u mee naar de gebeurtenis die volgt op de doop van Jezus. Jezus laat zich dopen in de Jordaan door Johannes de Doper. En zodra hij uit het water opkomt, gaat de hemel open, daalt de duif Gods geest uit de hemel neer. Die vindt plaats op Jezus. Ik heb er de vorige keer over gesproken, voor degenen die het nog herinneren, februari dit jaar. Die duif die daalt neer op Jezus. En de stem uit de hemel klinkt: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Maar wat gebeurt er na? Gods geest neemt Jezus mee naar de woestijn. En daar, na 40 dagen dorst en honger, komt de grote verleider. En die probeert Jezus te verzoeken, te verleiden, uit te dagen. En telkens reageert Jezus als weerwoord daarop: wat zegt mijn vader? Wat staat er geschreven in het woord van God? Want daarin vinden wij waarheid. Daaruit put Jezus waarheid. En daarmee gaat hij de leugen te lijf. Hij hoeft niet eens de leugen te lijf te gaan. Zodra je maar de waarheid hanteert, heb je hem al te pakken. En zo gaat Jezus ons voor in het vinden van de waarheid. Door het woord van God heen. En gebruikt hij Gods woord om de bedoelingen van zijn vader zichtbaar te maken. De duivel maakte een grote fout op het moment dat hij de schepping van God aantastte. Wat bedoel ik ermee? Toen God zijn schepping had gemaakt en het klaar was, zei hij dat het zeer goed was. We kunnen eruit ontlenen, wat God heeft gemaakt, was zeer goed. Wat God heeft gemaakt. Maar na de zondeval, met dank aan de duivel, laat God zien wie hij is. En dat is nog veel meer dan dat hij enkel laat zien wat hij gemaakt heeft. Wat hij maakte was al zeer goed. Door de zondeval van de duivel leren wij wie God is. Ik ga dat toelichten. Want daar staat in die versen 14 en 15, de kop van de slang moest vermorzeld worden. Door wie? Door iemand van ons? Zouden wij ertoe in staat zijn om definitief af te rekenen met de krachten van de boze? Ik hoorde het Simon zeggen. Nee, wij niet. Want wij zijn de slaaf van de zonde geworden. Wij zijn de slaaf van de verleiding geworden. En daar komen we wel uit. We mogen zelfs wel weten dat we ervan bevrijd zijn. Maar het is ook wel goed om even te weten welke gevaren er om de hoek blijven liggen. Nee, de zonde van de wereld, maar ook de gevolgen daarvan, die moesten en die konden alleen maar weggenomen worden door Jezus Christus. Maar wat is dan eigenlijk het mooie uit Genesis 3, van wat er sinds die zondeval bestaat? In Genesis 3 lees jij dat de schepping van God in verwachting is van de komst van Jezus Christus. Dat. Zo vroeg al in die schepping ingebed. Enkel en alleen door wat de boze heeft aangericht. In de zondeval zien wij al de aankondiging van Jezus Christus. En in die komst van Jezus zien we eigenlijk een herhaling van wat er in de Hof van Eden gebeurde. Toen God in de avondkoelte naar de mens en zijn vrouw toeging en ze persoonlijk bezocht, opzocht. En de vraag klonk, mens, waar ben je? En ik geloof niet dat God onwetend was in waar de mens dan was. Dat hij niet wist dat ze achter een boompje stonden te schuilen, verstoppen. Maar ik geloof eerder dat in die vraag de vraag ligt, mens, waar ben je toch in terecht gekomen? En God vindt de mens verstopt achter die boom en hij haalt ze tevoorschijn. Om de leugen, om de beschuldigingen over en weer te vervangen door de waarheid. We kennen misschien wel de gebeurtenis van Zacchaeus de tollenaar. Degene die te veel belasting inde bij de mensen. Dat was zijn taak van de Romeinen. Maar hij inde te veel belasting onder de Joden. En toen hij hoorde dat Jezus een keer langs zou komen. In de buurt, in het stadje waar hij woonde. Wilde hij toch eigenlijk wel zien wie die Jezus was en is. En hij verstopte zich ook in een boom. Om van een afstandje gade te slaan. Wie is toch die bijzondere man waarvan ik wel gehoord heb, maar waarvan ik nog niet weet wat ik ermee moet. En tussen het gebladerte, als het ware achter de boom vandaan, haalt Jezus hem. En roept hem bij zich. En zegt tegen hem, vandaag wil ik bij jou zijn. Ik wil bij jou in je huis verkeren. En Zacchaeus die neemt hem mee. En vanaf dat moment verandert het leven van Zacchaeus volledig. Als je Jezus maar in je huis laat komen. En zo zoekt Jezus achter elke boom. Tussen elk gebladerte. Om iedere zondaar daar vandaan te krijgen. Om die zondaar het leven te heiligen, te reinigen. Eigenlijk het weer neer te zetten waarvoor het bedoeld is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat zegt Jezus. En in die woorden openbaart God zich wie hij is. Door Jezus. En zo mag iedere gelovige zijn en haar vreugde vinden door de genade die hij ontvangt uit wat Jezus heeft gedaan. Want dat is de ware, lieve mensen. God is niet uit op u en jou en mijn veroordeling. Nee, God is erop uit om je te behouden, om je naar hem toe te kunnen laten trekken. Dat is waarheid. Mens, waar ben je? God zoekt je, is de waarheid. En kom maar tevoorschijn, kom maar uit je schuilplaats en vind je schuilplaats bij God. Want Jezus zegt elke dag tegen jou, vandaag en vanaf vandaag iedere dag opnieuw, ik wil bij jou zijn. Ik wil in jouw huis verkeren, want dan kan ik je geven de geest van de waarheid. Dan kan Gods geest, die in ons wil zijn, ook in ons gaan werken. Dan kan Gods geest, die in ons wil zijn, gaan getuigen van de waarheid van wat Jezus doet in ons leven. En dan kan die geest ons de weg wijzen, de weg naar de waarheid, en ons niet meer doen denken aan, ik wil het er niet meer over hebben. Wij keren de tegenstander van de waarheid de rug toe. En we leven op weg naar de volle waarheid. De waarheid die ons bevrijdt. Want waar waarheid is, houdt geen leugen stand. Tot slot. De eerste Adam. Die mocht leven in het paradijs. Hij leefde te midden van de ongebrokenheid. Gods liefde. Een paradijselijke omgeving waar alles goed was. En hij gaf zich over aan het verderf. En het werd zijn ondergang en het werd zijn dood. De tweede Adam, noemen we Jezus, die kwam. En hij leefde te midden van het verderf. Deze wereld. Maar hij gaf zich prijs aan de Vader. En hij deed enkel en alleen wat de Vader van hem vroeg. En het werd zijn overwinning. En wat die tweede Adam deed, daar vinden wij gelovigen in Christus onze overwinning. En God zelf die bedekt ermee onze misstappen, onze tekortkomingen. Waardoor wij uit onze schuilplaats mogen komen. En voor God mogen verschijnen. En hij niet meer aanrekent alles wat we eigenlijk zouden moeten ontvangen als gevolg van onze verkeerde dingen. Dat heeft die tweede Adam gedaan. Door hier in ons verderf te staan en te pleiten, te gaan voor de overwinning. Het kostte zijn leven, maar in de opstandingskracht mogen wij ook onze kracht gaan vinden. Wanneer God de Vader ons die geeft en wij opstaan tot eer en glorie van hem. Eeuwig geprezen is die God van de waarheid. En alle genade en liefde van hem komen u, jou en mij tegemoet. En zo schenkt hij ons zijn toevlucht. Die God is machtig om te overwinnen, is in Jezus Christus gekomen om u, om jou en mij te redden. Amen.